Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Capital and Ideology van Thomas Piketty is een omvangrijk werk in de politieke economie en economische geschiedenis. Het boek bouwt voort op Capital in the 21st Century. Verschuift de focus van alleen inkomen en vermogen naar de bredere vraag hoe samenlevingen ongelijkheid rechtvaardigen en in stand houden. Piketty bekijkt dat vanuit eeuwenlange historische vergelijking van standenmaatschappijen en slavernij tot kolonialisme, sociale democratie en het huidige hyperkapitalisme. Zijn kernidee is dat ongelijkheid geen natuurwet is, maar het resultaat van instituties, macht en ideeën. Daarmee wil hij laten zien dat maatschappelijke verandering mogelijk is wanneer burgers, partijen en staten andere keuzes maken over eigendom, belasting, onderwijs en vertegenwoordiging. Het boek is daardoor tegelijk een historische analyse, een politieke diagnose en een normatieve pleidooi voor een eerlijkere verdeling van macht en bezit. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, ongelijkheid als politiek systeem, niet als economisch noodlot. Piketty maakt in dit boek duidelijk dat ongelijkheid niet vooral ontstaat door technologie of marktwerking, maar door de manier waarop samenlevingen hun instituties organiseren. Dat is een belangrijk vertrekpunt, omdat het de discussie verplaatst van de vraag of ongelijkheid onvermijdelijk is naar de vraag wie er voordeel heeft bij de regels. Volgens Piketty hebben samenlevingen altijd ideologieën nodig om verschillen in bezit en status te verantwoorden. Zonder zo een rechtvaardiging komt de politieke orde onder druk te staan. Daardoor wordt ongelijkheid zichtbaar als een sociaal contract, niet als een vastgegeven. Dit idee is sterk omdat het historische verandering verklaart. Als mensen andere overtuigingen ontwikkelen over eigendom, onderwijs, belasting en burgerschap, dan kan ook de verdeling van macht verschuiven. Voor Nederlandse en Belgische lezers sluit dat aan bij bekende discussies over vermogensbelasting, woningbezit, onderwijsongelijkheid en de rol van deverzorgingsstaat. Ten tweede, van standenmaatschappij tot hyperkapitalisme, de lange geschiedenis van ongelijkheidsregimes. Een van de opvallendste onderdelen van het boek is de historische breedte. Piketty beschrijft hoe ongelijkheid door de eeuwen heen verschillende vormen heeft aangenomen, telkens passend bij de heersende ideologie en machtsverhouding. Hij gaat langs oude standenmaatschappijen met geestelijkheid, adel en gewone burgers, maar ook langs slavernij, feodale verhoudingen, koloniale systemen en later socialistische en sociaal-democratische ordeningen. Het doel is niet alleen beschrijven wat er gebeurde, maar laten zien dat elk systeem zijn eigen logica heeft. Daarmee maakt hij duidelijk dat moderne ongelijkheid niet losstaat van het verleden, maar er vaak op voortbouwt. Tegelijk laat hij zien dat systemen kunnen kantelen wanneer ideeën en politieke coalities veranderen. Voor de lezer is dat nuttig, omdat het een breder historisch perspectief biedt dan veel hedendaagse economieboeken. In plaats van alleen de laatste crisis of het laatste belastingdebat te bekijken, plaatst Piketty ongelijkheid in een zeer lange Europese en mondiale ontwikkeling. Ten derde, switchpoints, momenten waarop ideologie en instituties kantelen. Piketty gebruikt het idee van switchpoints om te verklaren waarom ongelijkheidsregimes soms plotseling veranderen. Dat zijn momenten waarop bestaande rechtvaardigingen hun overtuigingskracht verliezen en nieuwe sociale coalities ruimte krijgen om andere instituties op te bouwen. Het begrip is belangrijk, omdat het laat zien dat geschiedenis geen rechte lijn is. Verandering komt niet vanzelf uit economische groei of uit technologische vooruitgang, maar uit conflicten over ideeën, macht en organisatie. Denk aan perioden waarin onderwijsuitbreiding, democratisering of sociale zekerheidsstelsels nieuwe verwachtingen scheppen bij grote groepen mensen. In die zin is het boek niet alleen beschrijvend, maar ook strategisch. Het vraagt welke voorwaarden nodig zijn om een onrechtvaardig systeem te doorbreken. Voor lezers in Nederland en België is dat relevant omdat ook hier politieke omwentelingen vaak pas mogelijk werden toen vakbonden, partijen, burgerrechtenbewegingen en publieke instituties samen druk uitoefenden. Piketty maakt van die breekpunten een centrale analytische sleutel. Ten vierde, participatief socialisme als alternatief voor marktmacht en concentratie van vermogen. Het boek blijft niet bij kritiek, maar werkt ook een alternatief uit dat Piketty participatief socialisme noemt. Dat model rust op meer medezeggenschap op de werkvloer, een sterke publieke sector en een veel zwaardere belasting van hoge vermogens en hoge inkomens. De gedachte is dat economische macht niet alleen bij kapitaalbezitters mag liggen, maar gedeeld moet worden met werknemers en de samenleving als geheel. Daar hoort volgens Piketty ook een radicalere herverdeling van kansen bij, bijvoorbeeld via een startkapitaal voor jonge volwassenen. De praktische betekenis van dit voorstel is dat het ongelijkheid niet alleen achteraf wil corrigeren, maar preventief wil begrenzen. In plaats van mensen pas te helpen nadat armoede is ontstaan, probeert het boek de opbouw van te grote vermogensconcentratie te doorbreken. Dat maakt het onderscheidend binnen de literatuur over ongelijkheid. Het is geen puur moreel betoog, maar een institutioneel programma dat de logica van bezit, governance en belastingstelsels tegelijk wil veranderen. Tot slot, de verschuiving in de politiek van arbeiderslinks naar hoger opgeleid. Een ander belangrijk thema is Piketty's analyse van de politieke hergroepering in moderne democratieën. Hij stelt dat veel linkse partijen in de loop van de tijd zijn veranderd van partijen van minder opgeleide en lagere inkomensgroepen naar partijen die vooral steunen op hoger, opgeleide en welvarende kiezers. Tegelijk is aan de rechterkant vaak een meer op vermogen en handelgericht blok zichtbaar gebleven. Deze herverdeling van electorale steun helpt volgens Piketty verklaren waarom veel kiezers zich niet meer vertegenwoordigd voelen. Zij bewegen dan richting populistische alternatieven of vallen buiten het traditionele partijensysteem. Deze analyse is waardevol omdat ze sociale ongelijkheid direct verbindt met democratische representatie. Het gaat dus niet alleen om inkomensverschillen, maar ook om de vraag wie politieke macht en taal in handen heeft. Voor lezers in de lage landen is dat herkenbaar door discussies over onderwijsniveau, stedelijke elites, regionale kloof en de spanning tussen sociaal beleid en culturele identiteit. Concluderend, Capital and Ideology is vooral geschikt voor lezers die meer willen dan een standaard boek over inkomensverschillen. Wie geïnteresseerd is in politieke economie, geschiedenis, democratie, fiscaliteit of de toekomst van de verzorgingsstaat krijgt hier een breed, uitdagend en goed onderbouwd kader aangereikt. Het boek vraagt veel van de lezer, maar het levert ook veel op. Je krijgt niet alleen cijfers of beleidssuggesties, maar een samenhangende manier om te begrijpen hoe samenlevingen ongelijkheid legitimeren, reproduceren en soms ook afbreken. Juist dat onderscheidt het van veel andere boeken in dit genre. Waar andere studies zich beperken tot één land, één periode of één beleidsdossier, verbindt Piketty eeuwengeschiedenis met actuele politieke keuzes. Daarmee is het tegelijk een diagnose van het heden en een uitnodiging om anders naar eigendom, onderwijs en macht te kijken. Voor wie in Nederland of België nadenkt over vermogensongelijkheid, fiscale hervorming en sociale mobiliteit, is dit boek bijzonder waardevol omdat het de discussie groter, scherper en historisch dieper maakt. Als je ons wilt steunen, Thomas Piketty, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer!